In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes is ons begin, onze voortzetting en ons einde. Opdat God drieënig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernedert en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we uit de 21ste psalm, de versen 4, 5 en 6. Het hemelvaartsevangelie, zoals Lucas het ons beschreven heeft in zijn Handelingen der Apostelen. Het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. Waarna we zingen het vijfde vers uit de 24ste psalm. De Handelingen 1 van vers 1 tot en met 12. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven, aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hem: Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo in Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar ze het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerde zij wederom naar Jeruzalem van de berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. Of we gaan in dit uur met u overdenken de rijke en gezegende betekenis van de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Een feit zo vol en zo rijk en zo zalig voor het hart dat gelooft, dat het niet in te denken is wat het is in zijn veelheid en in zijn zaligheid, en dat dus ook nooit in zijn volheid en in zijn rijkdom en zijn heerlijkheid volkomen is te prediken. Geef God de Heilige Geest genade om iets van de rijke zegen van Jezus hemelvaart u te prediken uit het woord. Tekstvers leest u met mij in Markus 16, het 19e vers. Markus 16, 19e vers, waar Markus schrijft, de Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in den hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. Bidden we nu de Heer of hij door zijn genade iets van de hemel in onze harten schenken wil. Want liefde rijken ontfermer, gij die in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid ons aan de morgen van deze dag, de hemelvaartsdag, waarop uw kerk gans uw strijdende kerk over het rond der aarde denkt aan dat zo zalige en heerlijke feit dat gij overheerlijkte Christus, nadat gij alles gedaan had wat er bij God te doen was, opdat verloren zondaren weer met God verzoend zouden worden en een recht zouden ontvangen op het eeuwige leven, om weer eeuwig bij u te wonen, nadat gij al die arbeid volbracht had, zijt gij opgevaren in den hemel. En zijt gij nu gezeten aan de rechterhand Gods, aan de troon der majesteit en der heerlijkheid. Wat een gezegend voorrecht, wat rijke, machtige inhoud heeft dat evangelie van uw hemelvaart, o dierbare Christus. Gij die het getuigd hebt, nu ik er ben, zult gij er ook komen. Gij zijt heen gegaan om voor uw volk plaats te bereiden. En wanneer ge nu een plaats bereid hebt, komt ge weder. Ge zult ze tot u nemen, opdat ook zij zijn zullen waar gij zijt. Nu bidden wij u, als we samen zijn aan deze plaats des gebeds, en een ogenblik met elkander over dat zalige feit willen nadenken. Ach, verheerlijkte Christus, gij zijt het pand dat de kerk in de hemel heeft. Een gewis en zeker pand, heren. Maar gij hebt een tegenpand uw kerk willen schenken. Want uw kerk is nog in het strijdperk van dit leven. We zijn nog in deze aardse woestijn. We zijn nog op vijandelijk grondgebied, omringd door onze doodvijanden, duivelwereld en eigen zondig vlees. En u weet het, heren, wij zijn zo zwak van moed en klein van krachten. Ach, in ons is geen kracht tegen die grote menigte die tegen ons komt. En wij weten niet wat we doen zullen, maar wij slaan het oog op u, o Heere, en bidden u om dat tegenpand, uw Heilige Geest in onze harten. Want gij zijt het toch, Geest des Vaders en des Zoons, die al het werk van die verheerlijkte Christus in de harten verklaart en aan de harten toepast. Door uw inwoning reinigt gij de zielen, worden ze versierd met het bloed des lams en smaken ze daarin vrede met u, o God, een vrede die alle verstand te boven gaat en dat alles vrucht van uw verzoenend lijden en sterven, beminnelijke Heere Jezus, dierbare Christus. En zo bidden wij u dan, wat gij in uw vrijmacht ons onthouden zoudt, onthoud ons dat tegenpand niet. Maar wil gij, Geest des Vaders en des Zoons, onze harten verruimen, het woord verklaren en toepassen aan de harten. Het mocht nog eens leiden tot waarachtige bekering van onze kinderen, van de jongeren en van de ouderen, Heer. Ach, wanneer ze horen het heil dat gij uw volk bereid hebt, mochten die harten nog eens heilig jaloers gemaakt worden, wil ze er eens aan ontdekken dat alles wat van beneden is teleurstelt. Het is alles vergankelijk, want wat uit stof is neemt een end door de tijd die alles schendt. En als we nu zo voortreizen door deze wereld naar het einde, en wie weet hoe spoedig het er zijn zal, want immers, Heer, niemand weet de dag zijns doods. Ach, wij dragen de adem in onze neusgaten. Heden zijn we, morgen kan het gedaan zijn. En als we dan vreemd zijn van u, o dierbare Christus, Als ons leven dan niet in u gevonden wordt, ach, dan zal het blijken dat het bed te kort was en het dek te smal. Alle gronden buiten die bedekkende gerechtigheid van u, o Heer Jezus, moeten worden weggespoeld, want daarin zullen we nog eeuwig omkomen. Alleen door de genade des geloofs ons leven verlegd in u, en dat leven in u, o opgestane en verheerlijkte Christus, verankerd, heeft uw kerk een vaste grond. Mocht ge daartoe de zielen nog eens willen leiden, ach, daar kunnen zoveel harten zijn, heren, die wel eens hebben mogen lieven en loven en prijzen uw grote naam. De liefde is krachtig in hun harten was, de hoop levendig. Maar ach, Heer, in het begin van de weg, u weet het, verstaan we er nog zo weinig van, dat we vlees en geest zijn, moeten we al maar leren. Met een apostel Paulus, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. O, die strijd tussen vlees en geest, want het vlees wordt nooit bekeerd en wordt nooit geest. En dan kan de ziel soms zo bedolven liggen onder het stof van de dingen die van beneden zijn. Mocht ge er eens recht aan ontdekken, mocht ge die harten nog eens opwekken, die zielen nog eens willen verlevendigen, dat ze waarachtig uit de behoefte hunner zielen nog eens naar boven mochten zuchten. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Ah, zie mijn nood. Heren, dan kunt ge niet achterblijven, want dan wilt ge toch door dat pand dat gij gegeven hebt, door uw lieve geest dat hart nog weer eens opwekken en verlevendigen, Heer, en door het geloof hun zielen die hopen weer mag hebben op u, ons hoofd, Jezus Christus, is er. En waar dat leeft in het hart van dat Sion, mag het getuigen straks. Misschien duurt het niet lang meer, en dan van stonden aan opgenomen tot Christus, mijn hoofd. Hij die het hoofd des lichaams is, om hem eeuwig te loven en te prijzen, en in hem, o drieënige God, eeuwig te aanbidden en te verheerlijken. Wel nu dan, geest des vaders en des zoons, verlevendigt de harten, wek de zielen nog eens op, schenk iets van de hemel in het hart van dat Sion Gods. Er mocht nog iets van afstralen, heren, want ach, dan zullen ze wandelen naar opgeheefde hoofden. Dan mogen ze het elkander wel eens toeroepen: houd aan, grijpt moed, uw hart zal vrolijk leven, noldruftige veracht Gods goedheid niet, nooit zal hij zijn gevangenen begeven. En dan mee te mogen getuigen met uw knecht, die hoop is levendig. Uw hoop, uw kudde woonde daar, uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer, en ge hebt ellendige dat land bereid door uw sterke hand. O, is gehaals ontfermer. Nu dan, lieve God, wil u nog eens tranen drogen, wil u geslaakte zuchten nog eens zo heiligen, dat het bekommerd hart werd vervrijmoedigd en verlevendigd. Dat klein en groot in de genade elkander mocht opwekken en hun harten eens mochten inleven. Onze wandel is in de hemelen, van waar wij de zaligmaker verwachten. Schenk ze de zalige vertroosting ervan, dat ze u niet kunnen tegenvallen. Dat u weet hoe ze van zichzelf uit de aarde aard zijn. Dat ze zelfs niet één goede gedachte uit zichzelf van u kunnen denken. Ja, uit zichzelf niet één waarachtige zucht naar boven kunnen slaken. Een diepe afhankelijkheid inlevende van de invloeden van uw lieve geest. Kom dan, geest des Heren, verheerlijkte Christus, gezeten aan Vaders rechterhand, wil als die dierbare profeet de zielen onderwijzen en verblijden. En als die ene hoge priester ze er de zalige vertroosting van schenken. Wat de apostel getuigt, kinderkens, indien we gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader, namelijk Jezus Christus, de rechtvaardige. Heren, dat kan bemoedigen, want wij struikelen dagelijks in vele, maar nu door het geloof een hoop op u, verheerlijkte Christus. Ge hebt uw kerk meegenomen, ge hebt ze vastgehouden, ge draagt ze in uw doorboorde handen, voor het aangezicht uws vaders, en daar smeekt ge voor hem, want dat hebt ge zelf gezegd, verheerlijkte Christus. En mochten we er vandaag nog eens iets van in ons hart hebben, wat zou het groot zijn? Gij hebt het zelf gezegd, dat de Vader u altijd hoort, en dat gij voor hen bidt en eist van de Vader: Vader, ik wil dat waar ik ben, ook diegenen zullen zijn die gij mij gegeven hebt. Heerlijke Christus, het zou zalig zijn als onze harten het vandaag mochten geloven, gegevene des Vaders aan de Zoon te zijn, en waarvoor de Zoon u eist het thuiskomen, om eeuwig zich in u te verlustigen. Die hoop moet alle leed verzachten, te midden van alle strijd, te midden van alle zorgen, te midden van alle bekommernis in de wereld van vandaag. Mag er dan die hopen zijn voor uw kerk. Het gaat naar huis toe. Hoe het dan gaan mag in de wereld, laat Satan zijn koninkrijk meer en meer bouwen. Raad het rommelen van de donder van uw oordelen gehoord worden in het wereldgebeuren van vandaag. En dan kan het hart wel eens sidderen. En dan zegt dat hart: waar gaan we naartoe? Wat zal toch het einde zijn? Maar nu hebt gij gezegd: al deze dingen moeten geschieden. Daarna zult gij uw koninkrijk vestigen. En ge hebt het beloofd. De poorten der hel zullen uw gemeente niet overweldigen. Wel nu, heren, dan is er op hemelvaartsdag toch alle hopen voor uw kerk. Wij bidden en smeken u om de toepassing van het woord door uw heilige geest, opdat die hoop in onze harten gewerkt mocht worden En zo we er geen vreemdelingen van zijn, mocht worden versterkt. De Heere is er. En hij heeft gezegd, ik zal er komen. Lieve Heere, zo heffen we hoofden en harten op naar u in den hemel. Verzoen al onze zonden. Verblijd ons door uw daden uit genade. Amen. Zie geliefden, het was in de eerste eeuwen van onze christelijke jaartelling bij de Syrische christenen een zinrijke gewoonte om op de hemelvaartsdag vroeg in de morgen naar buiten te gaan. En dan in de vroege morgen van de hemelvaartsdag beklommen deze Syrische christenen een berghelling om vanaf een heuveltop in gedachten, in de geest, getuigen te zijn van de hemelvaart van de Heere Jezus Christus. Want dat machtige heilsfeit, geliefde, dat nam een grote plaats in de harten van die christenen. Hoe konden ze het elkander op hemelvaartsdag door de genade des geloofs blijmoedig toeroepen? Onze koning is thuis, wij komen er straks. Wat zou dat een weldaad zijn en genade als u dat ook kon zeggen. Zou u dat nu ook kunnen zeggen? De koning is er en wij komen er straks. Wij gaan geen heuveltop op met die Syrische christenen, geliefde. Maar het is wel noodzakelijk voor ons dat ook wij op deze dag ons eens losmaken van al het aardse gedruis. Om in de geest met de discipelen op de Olijfberg te vertoeven en te bepeinzen. De rijke betekenis van Jezus hemelvaart. Wat zou het een voorrecht zijn als we nu eens in die gestalte mochten leven. Het oog omhoog. En het hart naar boven. Want hier beneden is het niet. Het ware leven. Lieve loven. Het is daar waar mijn Jezus ziet. En als de kerke Gods op haar plaats is. Als het hart dat de Heere vreest is waar het moet leven, dan is het toch met de gedachte daar waar dat verheerlijkte hoofd Christus is, die ze kocht met zijn dierbaar bloed en die gezegd heeft, ach mijn volk, ach mijn bruid, nu heb ik alles voor je gedaan, bedenk nu. Wat dit is, verlang naar mijn komst en zie uit naar het ogenblik waarop we eeuwig verenigd zullen worden voor de troon Gods des Vaders. Hoe dat heengaan van Christus in zijn heerlijkheid is van zulke een grote betekenis. Hier is de voortgang van Gods genadewerk. De hemelvaart is de kroon op zijn komst in deze wereld en is dan ook voor de kerk van zeer bijzondere betekenis. Kom, We gaan ons haasten dit een ogenblik met u te overdenken naar het woord van Marcus en nadat de Heere, zoals we dit hier lezen, nadat de Heere dan tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. De hemel vaart onze Heeren, Jezus Christus. Mijn leven, zo zeggen de kerk. Zingen we er eerst van met het dichter van Psalm 68, het 9e en het 10e vers. nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. Zo schrijft hier Marcus in zijn evangelie. Nadat hij tot hen gesproken had, is hij opgenomen. Ja, enkele dagen voor de hemelvaart van de Heer Jezus heeft hij de zijnen nog zeer bepaald een opdracht gegeven. Hij heeft zijn discipelen bevolen om te blijven in Jeruzalem en daar te wachten op de vervulling van de belofte Gods, namelijk de uitstorting des Heiligen Geestes. Immers die geest kon pas geschonken worden wanneer Christus verhoogd was. Zo heeft hij dan nog tot hen gesproken van de belofte des Vaders en dat die belofte nu weldra op de Pinksterdag vervuld zal worden. Hij heeft zijn discipelen nog gewezen op het werk van Johannes de Doper. Jezus zeide tot hen, Johannes doopte wel met water. Maar niet lang na deze zult gij gedoopt worden met de Heilige Geest en met vuur. Dan zouden ze worden toegerust voor de grote levenstaak die deze jongeren wachten. Ze moesten zijn getuigen zijn in de wereld. En nu moesten ze voor die taak voorbereid, wanneer de Heilige Geest in hun harten zou komen wonen en werken. Zie, dan zouden ze kunnen getuigen van de dingen die ze gehoord en gezien hadden. En al zo toegerust voor hun grote levenstaak gaan getuigen, beginnende van Jeruzalem, in Samaria, in Judea, in Galilea, ja tot aan de einden der aarde, getuigen van Jezus Christus en dien gekruisigd. Zo heeft de Heer Jezus tot het laatst zijn jongeren als profeet onderwezen. Als koning ze tot zijn gezanten aangesteld. En hij zal straks als priester ook zegenend van hen scheiden. Wel nu, de Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, heeft hij ze meegenomen op de 40ste dag na zijn opstanding naar de top van den Olijfberg en daar is hij opgenomen in de hemel. Opgenomen. Is de Heere Jezus dan niet door eigen goddelijke kracht opgevaren? Zeker wel, geliefden. Maar het is hier net als bij de opstanding. Bij de opstanding zien we, Jezus Christus is door eigen goddelijke kracht als de overwinnaar van dood en graf uit het graf opgestaan. Maar van de zijde des Vaders gezien, heeft de Vader zijn heilig kind Jezus opgewekt, hem van alle rechtsvervolging ontslagen en geeft hem zijn paasleven en paasvrede en zo leeft hij eeuwig. Wel nu, ditzelfde is bij de hemelvaart. Ook bij de hemelvaart heeft de vader een werkzaam aandeel. Ja, we zouden kunnen zeggen, ook bij het feit van de hemelvaart, werkt een drieëne God, vader, zoon, heilige geest. De zoon vaart op door eigen goddelijke kracht en u van de zijde des vaders, door de vader is hij opgenomen in den hemel. Opgenomen. Letterlijk betekent dit woord thuis halen. Weer tot zich nemen. Terug doen komen. Dat is de letterlijke betekenis van het Griekse woord hier in het Nieuwe Testament. We zouden het dus op Hemelvaartsdag ook zo kunnen zeggen. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is thuis gehaald. De Vader heeft hem tot zich genomen. De Vader heeft hem terug doen komen. En dit opnemen van de Vader, die zijn zoon opnam in den hemel, daarin heeft de Vader de zoon de grootste ere en heerlijkheid bereid. Want hij had hem eerst weggezonden. Ge kent het woord van de apostel Johannes in zijn brief. Hierin is de liefde Gods, dat hij zijn zoon heeft weggestuurd, heeft weggezonden in deze wereld, opdat wij zouden leven door hem. Weggestuurd door God de Vader. Zeg, dat voert ons als met onze gedachten terug naar de stilte der eeuwigheid, naar die gezegende en dierbare eeuwige raad des vredes, naar dat dierbare verbond der verlossing, eeuwige verbond der genade, waarin de drieënige God gedachte des vredes koesterde en de drieënige God beraadslaagde om een verloren zondaars volk te redden en te zaligen. O, dat is al zo groot als je op de hemelvaartsdag. Ach, we hebben het ten Heere gebeden, geliefde. Als we iets van de hemel op hemelvaartsdag in ons hart mogen krijgen, dan worden we zo opgetrokken naar de hemel, naar de eeuwigheid, dat je hart wel eens wordt teruggeleid naar die stilte der eeuwigheid, in de zalige verwondering en in de eeuwige bepeinzing. Grote God, gij hebt eeuwig aan uw kerk gedacht. En dat wordt dan door de Heilige Geest eens persoonlijk aan je hart toegepast. Weet u wat dat hart van Sion dan zeggen mag? Heere, dan bent u me nooit kwijt geweest. Ik heb altijd in uw gedachten geleefd. Pst, dat is een zaak. Wat houdt dit niet in, geliefde? En dan teruggeleid naar die stilte der eeuwigheid, waar de Vader vroeg, wie zal er nu met zijn hart voor dit volk borg worden? En waar de zoon sprak, Vader, ik kom om uw wil te doen. En waar de Heilige Geest op zich nam om dat werk der verlossing aan de harten van dat uitverkoren volk toe te passen, geliefden. En nu die raadslag des drieënigen Gods die is in de volheid des tijds uitgewerkt. Want, hoor dan, en wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, weggestuurd, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, omdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou, en ze de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen. Zo is die dierbare zone Gods gezonden in de wereld, om door lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid alles te doen wat er bij God te doen was, opdat verloren zondaren weer met God verzoend zouden worden en eeuwig bij hem zouden kunnen wonen. En zie, als Christus nu dat werk volbracht heeft, als Christus alles gedaan heeft wat de Vader hem gegeven had te doen, dan gaat de Vader hem op de hemelvaarsdag die weggestuurde zoon weer thuis halen. Hij neemt hem weer tot zich en daarin bereidt hij dan de zoon als borg en middelaar wel te verstaan. Want immers als zonen God heeft hij eeuwige glorie, evenals de Vader en de Heilige Geest. Maar de Vader bewees hem die glorie als borg en middelaar. De Vader haalt hem weer thuis op hemelvaartsdag. Het is Lucas die in zijn Handelingen der Apostelen schrijft, en een wolk nam hem weg van hun ogen. Een wolk, dat was iets bijzonders, dat was geen gewone wolk zoals wij wolken hier aan het firmament zien. Wel nee, die wolk liet God expresselijk komen. Die wolk was het zinnenbeeld van Gods tegenwoordigheid. En in die wolk daalde de Vader neer en haalde hij zijn zoon af om hem thuis te brengen, opdat hij weer eeuwig bij hem zou zijn. En zo hebben in die wolk de Vader en de zoon elkander ontmoet. De Vader heeft in die wolk zijn zoon, vergun het mij, en zie dit nu eens goed, geliefde, want anders verstaat ge nog niets van de rijke betekenis van de hemelvaart van die beminnelijke Christus, dat gezegende hoofd der kerk weet in die wolk heeft de Vader zijn zoon vaderlijk begroet. En als de borg en de middelaar heeft hij de zoon gekust. En de zoon heeft de Vader gekust. Daar heeft de Vader getuigd: o, mijn zoon, de bruid is gered en onze eer is opgeluisterd. En moet je eens goed en rustig indenken, hoor, we slapen zo over die rijke, dierbare zaken in. Je kunt dat jaren en jaren beleven en we kunnen erover praten. En wel mogen we smeken, o God, geef eens iets van die geest, om dat zalige feit te mogen verstaan, geliefden. Mijn zoon, onze eer is gered en opgeluisterd. En de bruid is behouden. En toen de zoon in de wolk de Vader kuste, heeft de zoon als de borg en de middelaar voor zijn bruid gezegd: mijn vader. Neem dan ook de bruid mee naar huis toe. Zalige Weldert, gezegend evangelie, geliefden. De Heere Jezus had er dan ook recht op dat de Vader hem weer thuis haalde. Hij had daar recht op als de tweede Adam. Want immers, dan worden we met onze gedachten van de top van de Olijfberg verplaatst naar dat vreselijke gebeuren in de Hof van Eden. U weet, daar stond die mens eens als het pronkstuk van Gods schone, heerlijke schepping, verscheerd met het deugdenbeeld Gods, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht zou kennen en van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid te leven. Maar ach, hij weet het, en door ingeven des duivels en moedwillige ongehoorzaamheid heeft die mens zichzelf van die kostelijke gave beroofd, geliefden. Dit is het rampzalige. De mens koos de duivel boven God. Hij koos de rampzaligheid boven de gelukzaligheid. Hij koos de dood boven het leven. En nu kon God naar zijn heilig en majesteitelijk recht niet anders doen dan die mens die zich vrijwillig van dat hart Gods los scheurde. En die daarin sprak: ik wil niet dat gij koning over mij zijt. Naar zo'n goddelijk recht heeft God die mens weggedreven uit het paradijs. En bij die poort van dat paradijs, gij weet het, een engel gezet met een dubbel vlammend zwaard. Voor eeuwig de toegang tot het paradijs gesloten, losgescheurd van het harte Gods, liggend onder de rechtvaardige toren en de vloek van een beledigd God en schepper, zwerft die mens nu als een baling rond over de vervloekte aarde. En heeft geen thuiskomen meer. Want waar eindigt het mee? En nu wilde ik wel meer. Och, dat het nou niet eens zo zonder meer was. Ja, zo is het feitelijk. Want we schieten er niets mee op. Maar smeek dan de Heer eens of hij u dat door genade, door zijn Heilige Geest maar wil leren. We hebben geen thuiskomen meer. En waar is de reis dan heen? Die reis is naar de eeuwige rampzaligheid. Naar het majesteitelijke recht van God, geliefden. En zie, daar staat nu op de top van de Olijfberg, de tweede Adam, Jezus Christus. Hoe is hij op die top gekomen? Wel, daar beneden ligt Gethsemane, de hof der smarten. En daar heeft zijn bloed de zwarte aarde rood gekleurd. En daar heeft hij gekropen als een worm en geen man. Daar hebben de hete winden der hel om hem heen gewaaid. Daar hadden de duivelen als vrij spel met hem. Maar hij, die met tranen heeft gezaaid, hij zal nu met gejuich gaan maaien. En hij zal de volle schoven dragen in de schuur. Zie, daar ligt Jeruzalem, de stad des grote konings. Dat Jeruzalem dat hem uitgeworpen heeft. Jeruzalem, waar hij is gebonden, heen gevoerd. Waar hij is gehoond, waar hij is bespot. Waar men hem de zwadder in het heilige aangezicht heeft gespuwd. Daar in Jeruzalem, op het Lithostrotos van Pilatus, hebben ze hun voeren lang getogen. Daar heeft Christus in het gericht gestaan. Hij stond daar, want we zien immers achter die rechter, de hemelse rechter, God zelf. God heeft zijn zoon in zijn goddelijk gericht getrokken. En daar stond Christus. Daar heeft hij zijn bruid vastgegrepen. En hij heeft zijn bruid opzij gezet. En hij is op de plaats van zijn bruid zijn kerk gaan staan. En heeft gezegd, heilige vader, mijn heilige rechter, oordeel mij, opdat mijn bruid in het gericht kan worden vrijgesproken. Heb je dat wel eens mogen zien met een oog des geloofs? Alweer, ik vraag niet over dit bespreken, maar is dat wel eens praktijk geworden? Christus in het gericht. En nu zeggen onze vaderen zo kostelijk in het formulier, nu zullen de zijnen nimmer meer in het gericht komen. Wel nu, diezelfde Christus daar in dat Jeruzalem is uitgeworpen buiten de poort en heeft geleden buiten de legerplaats. Daar heeft hij immers gehangen aan het vloekhout der schande. En daar een vloek geworden zijnde voor zijn volk, is hij zelfs weggeworpen uit de armen Gods des vaders. God, van God verlaten, wie zal dat verstaan? Zo diep is die borg nu afgedaald, geliefden. Maar weet, zo heeft die gezegende borg en zaligmaker alles gedaan voor zijn volk, wat er bij God te doen was, want door dat borgtochtelijk lijden en sterven, doordat hij alles gedaan heeft, geliefde, en hij roepen kon aan dat vloekhout, het is volbracht nu, is de zonde verzoend, is de schuld betaald, het recht Gods gehandhaafd en verheerlijkt, de deugden Gods volmaakt opgeluisterd, Satans kop vermorzeld, zonde, dood en hel verslonden tot overwinning. Een eeuwige gerechtigheid is nu door die Christus aangebracht. En zie, nu die Christus alles gedaan heeft, geliefde, nu is zijn werk af en nu moet hij naar de hemel. En daarom komt de Vader hem afhalen en zal de Vader hem tot zich nemen. En dan op hemelvaartsdag spreekt de Vader, mijn zoon, mijn kind,
Het is alles en eeuwig goed. Alle gerechtigheid Gods is vervuld en opgeluisterd. O, indien er nog maar één zonde niet verzoend was. Indien er nog maar één penning van de schuld niet betaald was, dan had de Vader de Zoon niet tot zich genomen als borg en middelaar. En dan waren de hemel nog voor eeuwig gesloten. En dan waren het nog eeuwig een verloren zaak. Maar zie daar de glorie van de hemelvaartsdag, als de Vader zijn Zoon tot zich neemt en weer thuis haalt. Getuig die Vader, alle gerechtigheid is vervuld. Er is in der eeuwigheid niets meer te doen. En u ligt, en die oren heeft om te horen, die horen. Nu ligt in de hemelvaart van Christus de rechtvaardigmaking van zijn volk eeuwig vast. De grondslag van het vastliggen, de rechtvaardigmaking van het Sion Gods, ligt in Christus hemelvaart. Ja. In de opstandingsdag in Christus gerechtvaardigd ligt de rechtvaardiging van dat uitverkoren volk, van die gegevene des vaders aan deze. Dat ligt nu zo eeuwig vast in zijn hemelvaart. Hoor eens zeg. En ik wenste het wel dat er vanmorgen hier in Driebergen waren die daar ook iets van mochten kennen, iets van mochten leren. Smeken je hart het dan maar. Zie, Bunyan, u kent Bunyan wel, de man van de christenreizen. Bunyan heeft eens verteld dat hij tijden gekend heeft waarop hij elke zondagmorgen de Heere Jezus Christus zag huppelen en dansen en springen rondom zijn verlaten graf, omdat hij op die morgen Bunyans rechtvaardigmaking voor eeuwig bewerkstelligd had, die nu vast ligt, zegt Bunyan, in de hemelvaart van mijn borg en zaligmaker, die gezegd heeft, Bunyan, ik ben er nu en gij zult er komen. Ja, geliefden. De toren Gods is gestild. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. Zie, nu dringt alles in die schoonste der mensenkinderen om ten hemel te varen. Alles in hem roept nu om naar huis te gaan, geliefden. En geen macht ter wereld kan hem tegenhouden. Nu zal dan ook vervuld worden zijn hoge priesterlijke bede. Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Ik heb volbracht het werk dat gij mij gegeven hebt te doen. En nu, mijn vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. En nu zal het vervuld worden. Geen wereld, geen zonde, geen Satan, niets kan hem tegenhouden. Verhoogd, o poorten u de boog, Rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat uw koning moogt ontvangen. O, die glorierijke dag van Jezus hemelvaart. Nu is er in de hemel een troon der genade opgericht, besprengd met het bloed van die gezegende Heer Jezus Christus. En u kunnen gebroken en verslagen harten, nu kunnen bevende zielen onder het recht van God vrijmoediglijk toegaan tot de troon der genade om barmhartigheid te verkrijgen en om geholpen te mogen worden ter bekwamer tijd. De Heere nu, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel. Wat een weldaad nu voor armen en ellendigen in zichzelf geliefden, die dorsten om met God verzoend te mogen worden. Calvijn heeft eens gezegd: er is nooit een hemelvaart der godskennis zonder een hellevaart der zonde kennis, geliefde. Geen hemelvaart der godskennis, geen hellevaart der zelfkennis. Wel nu, kent ge daar nou iets van? Want om de vrucht van hemelvaartsdag in je eigen hart en leven te mogen kennen, te ervaren, dan zullen we daar toch iets van moeten kennen. Het is Rutherford die het zo eenvoudig zegt: je kunt pas hemelvaartsfeest vieren als je geloven mag, de Heere Jezus die heeft mij meegenomen naar den hemel. Want dan heb je er de vrucht van. Mag je dat geloven? Zie, geliefden, daar zijn verschillende wegen waar langs de Heere leidt. Daar zijn verschillende graden in het werk der ontdekking Gods door zijn woord en zijn geest. De ene haalt de Heere midden uit de wereld en een ander wordt getrokken van jongs af met koorden der liefde. Toch, in het wezen der bekering is alles eenerlei en bij een ieder een hartelijk leedwezen over de zonde, dat we daardoor God vertoornd en bedroefd hebben. Want in de weg der zaligmakende ontdekking krijgen we met God te doen. God die zo heilig is, zo rechtvaardig is en zo majesteitelijk is. En wij, die zo diep schuldig zijn, dan leren we er wat van om onder dat heilig recht van God te leren buigen. Als daar zieletranen gestort worden, dat wij door onze zonden dat heilige, liefdevolle wezen zo gekrenkt en onteerd hebben. Met God van doen gekregen, leer die ziel aanvankelijk onder dat recht van God buigen. En doorleeft het hart het, zo gij in het recht wil treden en gadeslaan mijn ongerechtigheden. Ach, Heere, ik zal niet kunnen bestaan. En weet, die ware ontdekking. En nu leg ik de nadruk op ware ontdekking. Want ach, we leven in tijden, geliefden, onthoud het toch eens alsjeblieft. En wat ik u bidden mag voor het heil van je arme ziel, Onderzoek nu je eigen hart en leven eens, terwijl je hier in die kerkbank zit. Er wordt in onze tijd wel veel gesproken over bekering nog wel. En over de Heere Jezus en over de genade der schuldvergeving. Maar weet je wat er nu maar gemist wordt? En dat is de vrucht van de ware ontdekking. We horen maar zo weinig dat zo'n mens met een heilig God van doen gekregen heeft. En eens voor God verloren is gegaan. Want daar ligt het zuivere kenmerk der bediening uit het hemelse heiligdom, geliefd. En daarom nog eens, in de ware ontdekking krijg je met God van doen. En wie zal God nu zien en leven? En dan weet ik het wel. En nog eens, we geven geen trap of maten aan. Daar is de Heere zo vrij in. Maar het wezen der zaligmakende bekering, het wezen van het zaligmakend geloof, maakt ons verloren zondaren voor God, die niet weten hoe we nu ooit gered en gezaligd zullen worden, maar weet. En dat is een tweede kenmerk van ware ontdekking. Die ontdekking, wat doet die? Kun je het zeggen uit je eigen leven toe, als je daar nog wat van geleerd hebt? He? Heb leren buigen en verloren gaan voor het recht van God. Wat werkt die ontdekking nu verder? Nou, dat je daar blijft liggen? In de eeuwigheid niet. Want dan zou het eeuwig omkomen wezen. Weet u wat nou zo groot is? En let daar nu toch ook eens op. Ware ontdekking voert altijd naar de Heere Jezus toe. Elke belofte die God in het hart werkt door zijn lieve geest, moet me met Christus werkzaam maken. En zo niet, is het geen belofte van God. En zo is nu ook met die zaligmakende ontdekking. Het voert hem toch naar die gezegende Heere Jezus Christus, om in hem gevonden te mogen worden. En zie, daar zorgt hij nu zelf voor. Want, en daar ga ik mee eindigen, zo met recht schrijft Marcus hier in de tekst, en is gezeten aan de rechterhand Gods. Daar is hij. Aan die rechterhand Gods is hij nu gezeten. En wat doet hij? En daarom is het zo vruchtbaar om die dierbare Christus in zijn ambten te mogen kennen. Daar gezeten aan de rechterhand Gods des Vaders. Daar draagt hij zijn kerk voor. Hij laat zijn doorboorde handen zijn Vader zien, die hem gekroond heeft met een driedubbele kroon van het allerfijnste goud, die hem gezet heeft aan zijn rechterhand, geschonken heeft de hoogste plaats der ere, en die het rijksbestuur in zijn doorboorde handen gelegd heeft. En nu is hem gegeven alle macht in hemel en op aarde. En de rijen der verlosten, ze hebben hun gekroonde hoofden voor hem gebogen. En ze hebben hun kronen afgenomen en gelegd aan de gezegende voeten van die verheerlijkte Christus. Ze loven en prijzen en aanbidden hem die ze kocht met zijn dierbaar hartebloed. En door wien ze thuis gekomen zijn, geliefde. En nu is hij gezeten aan des Vaders rechterhand. En nu gaat hij als profeet al de zijne leren en onderwijzen. Hij opent de blinde zielsogen door zijn woord en geest. Hij onderwijst de zijne in de weg der zaligheid. Neem de blinddoek weg, zodat ze de zonde leren kennen. Hij verbreekt de vijandschap in hun harten. En hij leert ons onze eigen gerechtigheid wegwerpen. En hij leert tot Jezus vluchten. Ik haal nog eens een woord van Bunyan aan. Bunyan schreef eens: ik voelde zo in mijn nood en ellende en in mijn verloren bestaan toch een trekking in mijn hart naar de Heer Jezus. Ik kende hem nog wel niet, maar de liefde was zo sterk in mijn hart dat ik gezegd heb: Heer Jezus, ik hoop u toch te kennen. En geloof het ook. Dat is heel kostelijk. Zit die hier, God van den hemel, gaven het eens in uw harten als een vrucht van de hemelvaart. Gezeten aan Gods rechterhand, is ze zelf bezig die bruid te trekken, want anders kwam ze geen eens. Wel nee, het is zo'n eenzijdige liefde. Het gaat zo alles van die dierbare zielen bruidegom uit. En als hij ze dan trekt, gezeten aan zijn vaders rechterhand, en als hij ze dan gaat onderwijzen, o wat zingen we het gaarne, hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kan het verhemeld beter smaken, hoe dan aan zijn voeten te mogen zitten met de Maria. Hij is de weg en de waarheid en het leven. Gezeten in de hemel aan Gods rechterhand is hij ook die enige hoge priester. Hij heeft in één offerande volmaakt voldaan voor alle die geheiligd worden. Hij treedt daar telkens met zijn borgbloed tussen beiden. En u mag Johannes het schrijven. Luister dus, kreeg je daar ook wat van in je hart. Ik zou het je toch zo hartelijk gunnen. Hoort nu wat Johannes zegt. Kinderkens, indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader, namelijk Jezus Christus, de rechtvaardige. Daar gezeten aan Gods rechterhand, daar is hij altijd verzoenend, staat hij met zijn bloed voor dat volk, dat hier niet anders kan dan struikelen, keer op keer. En toch mochten we nu eens gelovig gebruik van die Heere Jezus maken. Want ach, ik weet het wel, het kan soms zo donker wezen. Het kan soms van binnen zo bestreden worden. Hoe dieper ik poog te delven, hoe ik meer bederf ontmoet, waar mijn kracht voor zwichten moet. Ach, in het begin was het lieven, loven, prijzen, zingen. En dan verder geleid op de weg. Ach, dan wordt het met Paulus. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. We worden gewaar, we zijn vlees en geest. De duivel kan zo wijzen op de vuile plekken op uw kleed. Hij kan u zo sarren met de zonde en uw lusten, geliefden. En de duivel kan de ziel soms wijs maken. Het is nooit waar geweest. Maar nu staat daar in den hemel, aan s vaders rechterhand, die ten hemel gevaren Christus. En hij zegt: Vader, lees hun naam. in mijn doorboorde handen. Vader, ik wil dat deze zijn waar ik ben. En de vader hoort hem altijd. Ik stond nog in Katwijk en toen stond ik bij het sterfbed van een kind van God. En het laatste wat dat kind zei was: dominee, ik hoor al mijn borg pleiten. Vader, dit kind moet nu thuis komen. Wat een genade en welke rijke vrucht. Van Jezus hemelvaart gezeten aan vaders rechterhand, mijn profeet, mijn hoge priester, die altijd leeft om voor zijn volk te bidden, hoe donker het soms van binnen wezen kan, hoe het soms bestreden kan worden, hoe ik soms over de aarde gaan kan. O God, hoe kleeft mijn ziel aan het stof dat de hemel niet bekoort en dat de hel soms niet verschrikt, maar weet, o Sion, daaraan vaders rechterhand is die ene hoge priester en hij vergeet de zijne nimmer. En hij zegt: o mijn volk, ik ben er, gij zult er komen. Zo is hij ook, mijn eeuwige koning, die ons bewaart. Hij bewaart de zijne bij de verworvene verlossing. Ach, wandelden we door het geloof, hemelvaartsdag. En vanuit een open hemel, door die beminnelijke borg opengeworsteld. Vanuit een open hemel roept hij het zijn Sion in het strijdperk van dit leven van vandaag toe. Heft uw hoofden op. Heft uw harten omhoog. O mijn bruid, al zijt gij ontrouw, ik in der eeuwigheid niet. Ik heb u gekocht. Ik heb voor u betaald. De hemel opengeworsteld. God verzoend. Gods deugden opgeluisterd. Ik ben er. En ik haal ook u thuis. Dat is een troost. In de wereld van vandaag. Alles stuwt naar het einde. Het is bang in de wereld. Maar Gods kerk houdt de moed. Gods kerk verlustige zich eens op deze dag. In het zalige heil van die verheerlijkte Christus. Hij komt om de aard te richten. Amen. Eindigen we nu met dankzegging, vol zaligen en goedertieren, God. Mocht ge de vrucht van uw hemelvaart door uw geest aan onze harten willen verheerlijken. Ach, wat zijn we arm als we er niets van hebben. En dat geldt nu van elke mens van nature in zijn onbekeerde staat. En dan zoeken we het aardse, maar wie het aardse zoekt, zal met dat aardse vergaan, heren. Ach, ontdek er toch eens aan, wil tot u bekeren, heren, verheerlijkt uw genadewerk in de harten van zondaren. En wil het geloof in het hart van uw volk nog eens opwekken. Bemoedigt ze, versterkt ze, heren, op de hemelvaartsdag. roept gij het ze toch toe uit die open hemel, dat gij als die meerdere Boas niet rusten zal, voordat ge ze allen thuis hebt. O Heere, uit genade, brenger, ook mij. Amen. Tiende vers uit Psalm 103. De zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.